Goedemorgen gemeente en gasten. Namens de kerkenraad heet ik u allen van harte welkom in deze vierde adventsdienst. Ook welkom aan een ieder die nu of op een later moment met ons meeluistert. Dit kan via www.kerkdienstgemist.nl en vanaf vanmiddag ook via kerkpleinoosburg.org. Voorganger in de dienst van vanmorgen is dominee Aart van Houweling en het orgel wordt bespeeld door Kees de Poter. Er is kindernevendienst en na de dienst is er koffiedrinken in het kerkcentrum. Morgen, maandag 19 december, houdt de vrouwengroep Samen Sterk haar kerstfeest. Aan de hand van een liturgie en een verhaal staan zij stil bij de komst van Jezus Christus naar deze wereld. Dan de diensten rondom kerst. Zaterdagavond 24 december is er om 7 uur in de open haven een ecumenische gezinsviering. Eveneens kerstavond zaterdag 24 december is er om 10 uur de kerstnachtdienst. Voorganger is dominee Aart van Houweling. En zondagmorgen 25 december is de gezinsviering met medewerking van de kindernevendienst. Voorganger is dominee Aart van Houweling. De bloemen van vandaag gaan met een hartelijke groet naar de familie De Kant, pastoor van Genklaan 224, en naar Annemarie Stoffels van Hoeve, Polster 167, die we van harte beterschap wensen. De uitleg van de liturgische schikking van vandaag wordt gedaan door Margriet Lorier. En namens de kerkenraad wens ik u een goede dienst.
De voormoeder die vandaag centraal staat is Tamar. We horen vandaag haar verhaal. Een heftig verhaal. Het geslachtsregister in Matthäus laat duidelijk zien dat Jezus niet naar deze wereld kwam om blije mensen nog blijer te maken, maar om dicht bij mensen in ellende te zijn. Dat laat ook het familiedrama van Tamar zien. De schoonvader van Tamar komt zijn belofte niet na, waardoor ze naast haar rouw ook nog langdurig in hopeloze eenzaamheid wegzakt. Door een list raakt ze toch zwanger. In tegenstelling tot Juda schaamt Jezus zich niet voor haar ellende, maar verbindt zich met haar als de Emmanuel, de God met ons. Dat is kerst. Juda herkende haar en hij zei, zo lezen we in Genesis 38, niet zij is schuldig, maar ik, want ik heb haar niet aan mijn zoon Sela tot vrouw gegeven. Op deze vierde adventszondag hangt het tafelkleed over de hele tafel. De pluizige pluimen langs de vier hoeken hangen als een sluier langs de rand. En dat is een verwijzing naar de sluier waarachter Tamar zich verschuilde. De roze peperbessen en de roze kaars staan symbool voor de pijn van Tamar, die verzacht is omdat ze alsnog zwanger werd. Het licht brak door haar pijn heen. Daarom is de stok op de hoek ook lichter dan de andere stokken. Verstopt achter de sluier van gekoesterde herinneringen komt ruimte voor nieuw leven.
Ja, dank voor deze mooie uitleg, toelichting bij voorbaat, Margriet. We komen samen voor het aangezicht van God, de ene, de eeuwige. Laten we opstaan van onze plaats en stil worden. Genade, genade zij u, zij jullie, en vrede van God, de Vader en van Jezus Christus, onze Heer, in de eenheid en de gemeenschap van de Heilige Geest. En laten we elkaar bemoedigen in samenspraak en uitspreken, onze hulp is in de naam van de Heer. Altijd blijft Hij trouw. En in ons drempelgebed zoeken we de toenadering van de Heer. Laten we bidden. Trouwe God, Vader in de hemel, zie ons aan in deze tijd, in ons zoeken en in ons tasten naar een weg die leidt naar het licht. En kom ons dan op die weg tegemoet. In Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen. Ons aanvangslied is de psalm van deze zondag en we zingen de verzen. Dat is psalm 24 en we zingen de verzen 1, 2 en 5. Uit de samenleving vanochtend het volgende. Paul van Berkel, dat is een bestuurslid van de voedselbank, ziet het aantal aanvragen voor pakketten in hoog tempo stijgen. Ten opzichte van vorig jaar is dat opgelopen tot 31%, 31% stijging dus. En daarom zijn de voedselbank, Kerk in Actie en Schulp, Hulpmaatje, dat is een organisatie waarin we op regionaal vlak zijn vertegenwoordigd door Leen Kamphuis. Daarom zijn die organisaties de campagne begonnen, Samen tegen Armoede. Kerk in Actie heeft met klem gevraagd om die campagne onder de aandacht te willen brengen. Volgens schattingen leven er in ons land 800.000 mensen, 800.000, onder de armoedegrens, onder wie ruim 200.000 kinderen. En dan wordt er gewezen op de volgende mogelijkheid, en die zal niet voor iedereen weggelegd zijn, maar de mogelijkheid wordt aangestipt om aan die actie deel te nemen. Rond deze tijd, of inmiddels heb je me misschien al ontvangen, ontvang je voor de tweede keer een bedrag van €190 als tegemoetkoming in je energiekosten. Dat bedrag kun je zelf hard nodig hebben. Dus 190 of twee keer 190, €380. Maar misschien heb je het ook niet zo hard nodig. En in dat laatste geval vraagt Kerk in Actie vrijmoedig om het bedrag in te zetten voor mensen die niet kunnen rondkomen of niet langer kunnen rondkomen. En je kunt je gift dan overmaken, dat zal niet op de beamer komen, denk ik. Hè? Je kunt je gift dan overmaken via, ik kan jullie dat rekeningnummer geven, maar dat zullen jullie niet opslaan dan. Dus dat rekeningnummer staat in een berichtje in het kerkblad onder de rubriek gemeente bij de tijd. Daar kun je dat berichtje, dat rekeningnummer in teruglezen. Voor degene die aan de actie willen en vooral ook kunnen deelnemen.
Na ons gebed tot God om zijn ontferming over de nood van de wereld, zingen we in de adventsperiode geen Gloria-lied, maar lied 465, en dat 3 keer. Laten we bidden. Heer, onze God, om alle mensen in ons land die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen, ontferm u. Om alle mensen die in de kou zitten, in ons land, maar zeker in Oekraïne, ontferm u. Om alle mensen in de wereld die in armoede moeten leven, ontferm u. Om al uw mensen, waar ook ter wereld, die moedeloos worden van ontwikkelingen waarvan ze slachtoffer zijn geworden, ontferm u. Om ieder van ons die zegt, kan ik wat aan doen aan het onrecht in de wereld? En vervolgens niets doet. Ontferm u. Om onze persoonlijke nood, die we in een moment van stilte voor u uitspreken. Ontferm u. Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Amen. En we zingen lied 465, 3 keer.
De vierde adventskaars wordt zometeen aangestoken door Sam Basting. En Sam gaat er ook iets bij vertellen. Je mag nog even wachten. Ik snap dat je staat te popelen, Sam, maar je mag nog heel eventjes wachten. Aansluitend op wat Sam gaat doen, zingen we lied 461 vers 1 en 2. Daarna ligt Karin Schelen het kerst- en adventsproject voor deze zondag voor. En daarna zingen we het projectlied ook voor deze zondag. En daarna gaan de kinderen naar de nevendienst. Sam.
Nu branden er vier kaarsen. Ze staan hier op een rij. We mogen ons verbazen. De Heer is heel dichtbij.
In deze adventstijd lezen we tijdens de kindernevendienst over de voormoeders van Jezus. Zij krijgen een standbeeld. En zo kunnen we laten zien dat ze belangrijk zijn en dat hun verhalen niet vergeten mogen worden. Vandaag zien we Tamar staan en we hebben zojuist al heel veel gehoord over Tamar. Ook zij heeft een sluier in haar hand. En wanneer je een sluier voor je gezicht doet, zien mensen niet zo goed wie je bent. Tamar zegt: Jezus is geboren in de stam van Juda. Hij hoort bij dezelfde familie als koning David. Als ik deze sluier niet had voorgedaan, had die familie al lang niet meer bestaan. We zingen nu eerst het projectlied en gaan daarna naar onze eigen ruimte.
Ja, Kees, het is mooi dat de gemeente jou begeleidt. Laten we bidden voordat we de schrift openen. Vader in de hemel, kom ons, kom tot ons. Red en bevrijd ons van het onheil dat wij ook zelf ontketenen. Red en bevrijd ons door Jezus de Christus, die wij verwachten in en door alle duisteren van de tijden heen. In zijn naam. Amen. Het zal inmiddels genoegzaam duidelijk zijn in deze adventsperiode. Maken we kennis met vier voormoeders van Jezus. En die worden genoemd in het overzicht van de afstamming van Jezus Christus. Dat is opgetekend in het eerste hoofdstuk van het evangelie volgens Matteüs. Uit dit overzicht worden zometeen de eerste drie versen gelezen. We beperken het deze keer tot drie versen al. Dat scheelt weer wat moeilijke namen. Te midden van de namen van allerlei mannen die een kind verwekken, horen we de namen van Bathseba, Rut, Rahab en Tamar. In de tweede lezing van vanochtend, Genesis 38, valt het licht op Tamar. Maar voordat het zover is, verschijnt Juda ten tonele. En ja, wie was Juda ook alweer? Juda is een van de zonen van aartsvader Jacob. En hij is een stamvader van het volk Israël. Een van de stamvaders van het volk Israël. Juda is ook een van degenen die hun broer Jozef in een put gooien, waarna zij lekker om de put gaan zitten eten. Om nog preciezer te zijn, Juda is de broer die voorstelt om Jozef te verkopen aan voorbijtrekkende slavenhandelaren. En daarbij geeft hij blijk van een uiterst praktische instelling. Jozefs sporen hoeven niet door de broers zelf te worden uitgewist, want daar gaan die slavenhandelaren voor zorgen. Jozef kan worden gespaard voor een broedermoord. En last but not least, de broers zelf houden een aardig zakcentje over aan de verkoop van hun eigen vlees en bloed. Qatar is nooit ver weg. Na de eerste lezing zingen we lied 433 vers 1 en na de tweede lied 463 vers 1, 2, 3 en 8. En Alt Stoffels leest vanochtend de schrift.
Eerste lezing uit Matteüs 1, vers 1 tot en met 3. Een overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac. Isaac verwekte Jacob. En Jacob verwekte Juda en zijn broers. Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar. En Peres verwekte Gerson en Gesron verwekte Aram. Zingen we nu het aangeheven lied. lezing uit Genesis 38. In diezelfde tijd verliet Juda zijn broers en sloot zich aan bij een zekere Gira, een man die in Adullam woonde. Daar viel zijn oog op de dochter van de Kanaaniet, Sua. Hij trouwde haar en sliep met haar. Ze werd zwanger en bracht een zoon ter wereld die Er werd genoemd. Daarna werd ze opnieuw zwanger en kreeg weer een zoon, aan wie ze de naam Onan gaf. Een derde zoon noemde ze Sela. Toen Sela geboren werd, bevond Juda zich in Kezeb. Voor Er, zijn oudste zoon, koos Juda een vrouw die Tamar heette. Er was slecht in de ogen van de Heer en daarom liet de Heer hem sterven. Toen zei Juda tegen Onan: vervul je zwagerplicht, trouw met de vrouw van je broer en verwek voor je broer nakomelingen bij haar. Maar omdat Onan wist dat zo'n kind niet als zijn nageslacht zou gelden, liet hij telkens als hij met de vrouw van zijn broer gemeenschap had, zijn zaad op de grond terechtkomen, zodat hij geen nakomelingen voor zijn broer zou verwekken. Wat hij deed was slecht in de ogen van de Heer, en daarom liet de Heer ook hem sterven. Toen zei Juda tegen zijn schoondochter Tamar: nu je opnieuw weduwe bent, moet je maar weer bij je vader gaan wonen, totdat mijn zoon Sela volwassen is. Hij dacht namelijk: ik moet voorkomen dat hij ook sterft, net als zijn broers. En Tamar ging weer bij haar vader wonen. Geruime tijd later stierf Juda's vrouw, de dochter van Sua. Toen de rouwtijd voorbij was, begaf Juda zich naar Timna, samen met zijn vriend Gira uit Adullam, om bij zijn schaapsgeerders te gaan kijken. Zodra Tamar hoorde dat haar schoonvader op weg was naar Timna om zijn schapen te scheren, legde ze haar weduwedracht af, bedekte zich met een sluier zodat ze onherkenbaar was, en ging langs de weg naar Enaim zitten, een zijweg van de weg naar Timna. Dat deed ze omdat ze nog steeds niet aan Sela tot vrouw was gegeven, hoewel die inmiddels volwassen geworden was. Toen Juda haar zag, hield hij haar voor een hoer, want haar gezicht was bedekt. Hij sloeg de zijweg in en ging naar haar toe. Ik wil van je diensten gebruik maken, zei hij, niet wetend dat het zijn schoondochter was. Wat staat daar van uw kant tegenover, vroeg ze. Ik zal je een geitenbokje uit mijn kudde laten brengen, antwoordde hij. Goed, zei ze, als ik dan maar een onderpand van u krijg. En op zijn vraag wat ze als onderpand van hem wilde, antwoordde ze: het snoer met uw zegel en de staf die u in uw hand hebt. Gij gaf het haar en had gemeenschap met haar, en zij werd zwanger van hem. Daarna ging ze terug naar huis, deed haar sluier af en nam haar weduwedracht weer aan. Juda vroeg zijn vriend uit Adullam een geitenbokje naar de vrouw te brengen om het pand in te lossen, maar hij kon haar niet vinden. Hij informeerde bij de mensen daar in de buurt: ik ben op zoek naar de vrouw die onlangs bij de weg naar Enaim haar gunsten aanbood. Zo'n vrouw is hier niet geweest, antwoordden ze. Dus ging hij naar Juda terug. Ik heb haar niet kunnen vinden, zei hij. Sterker nog, de mensen daar beweren dat er nooit zo'n vrouw is geweest. Toen zei Juda: laat haar alles dan maar houden, anders dan maken we onszelf ook nog belachelijk. Ik heb het beloofde bokje gestuurd, maar je hebt haar nu eenmaal niet kunnen vinden. Ongeveer 3 maanden later kwam een Juda vertellen dat Tamar, zijn schoondochter, zich als een hoer had gedragen en daardoor zwanger was. Breng haar de stad uit, zei Juda. Ze moet verbrand worden. Maar terwijl ze de stad uit werd gebracht, liet ze haar schoonvader deze boodschap brengen: ik ben zwanger van de eigenaar van deze voorwerpen. Kijkt u eens goed van wie dit zegel, dit snoer en deze staf zijn. Juda herkende ze en zei: zij is onschuldig, maar ik niet, want ik heb haar niet aan mijn zoon Sela gegeven. Hij had geen tweede keer gemeenschap met haar. Toen de tijd van de bevalling was gekomen, bracht ze een tweeling ter wereld. Tijdens de bevalling stak een van de twee zijn hand naar buiten. De vroedvrouw bond een rode draad om zijn hand, ten teken dat hij ze het eerst had laten zien. Maar hij trok zijn hand weer terug en daar kwam zijn broer tevoorschijn. Wat een baanbreker ben jij, zei ze. Hij kreeg de naam Peres. En daarna kwam zijn broer met om zijn hand de rode draad. En hij werd Zerach genoemd. Zingen we nu het aangeheven lied 463.
Na de overweging, de verkondiging, zingen we lied 439, vers 1 en 3, na inleidend orgelspel. Geliefde gemeente van Christus, wat moet je nou met zo'n verhaal? Met zo'n verhaal als dat over Tamar uit het zojuist gelezen hoofdstuk Genesis 38. Wat moet je ermee? Heb je geen behoefte aan een leuker, verheffender, gladder verhaal? Zeker in deze tijd waarin er aan alle kanten lijken uit de kast komen. Genesis 38 gaat dan wel over een van de voormoeders van Jezus. Maar ja, het is toch wel een ongelooflijk duister verhaal. In het verhaal ontmoeten we een vrouw die de hoer speelt. En het verhaal komt uit het land Kanaan. En daarin was prostitutie een gegeven. Al is daarvan in dit geval geen specifieke sprake. Hoeren betrokken veel van hun klanten bij de tempels van de vruchtbaarheidsgodin Astarte. Met de vruchtbaarheid en de vooruitgang werd bij deze tempels de seksualiteit gevierd. Prostitutie hoorde erbij voor de inwoners van Kanaan. De Kanaanieten. Het verhaal dat in Genesis 38 wordt beschreven, komt daarmee. Ja, het lijkt heel ver weg, maar komt het niet wel beschouwd uit een wereld die de onze ook niet vreemd is. Ook in onze wereld is prostitutie een gegeven. En dan doel ik niet alleen op de prostitutie via de digitale media via internet en zo, of op de raamprostitutie. Want staat ook de krant niet vol met verhalen over mensen die zich op wat voor manier dan ook maar prostitueren, al is het niet met hun lichaam, dan wel met hun ziel. En zien we in de media hun gezicht ook niet prominent in beeld verschijnen. Trouwens, als je nou goed naar jezelf kijkt, wie van ons is daar op de een of andere manier helemaal vrij van? Want, ja, hoe heet het ook alweer? Je moet jezelf verkopen. Terug naar de vraag, wat moet je met zo'n verhaal als Genesis 38? We zijn gevorderd in de adventstijd. Van ouds is dat een tijd van inkeer en boetedoening. Een tijd waarin de kerk zich afvraagt, in wat voor wereld staan we nou eigenlijk? En wat zijn we in deze wereld? Voor God, de ene, de unieke, de one and only, wat zijn we nou eigenlijk? Ook is de adventstijd een periode van verwachting. Ja, niet van Sinterklaas of de kerstman, maar van God. Die komt met name in de persoon van de Messias, de Christus Jezus. En deze persoon, precies deze persoon, lijkt in Genesis 38 wel ongelooflijk ver weg. Daagt er iets in het oosten? Nou, dan moet het wel heel ver zijn. Blijft de vraag wat we met zo'n verhaal als Genesis 38 aan moeten. Wat moeten we ermee? Ik zou zeggen, het tot ons laten spreken. Het tot ons laten spreken, omdat het zoals ieder ander schriftgedeelte getuigt van Gods zoeken naar, Gods komen tot en Gods omgang met mensen. Genesis 38, een verhaal over een vrouw, een Kanaanitische, dus iemand die niet behoort tot Israël, een buitenstaander. Tamar is de vrouw van Er en Er is de oudste zoon van Juda. Die ik zojuist even naar voren haalde bij de toelichting op de lezing. Er is gestorven en Tamar is weduwe geworden, een weduwe. Er heeft haar geen zoon geschonken. Nou heeft zij daar wel recht op, volgens een bepaling uit de Tora, de boeken van Mozes. En dan gaat het om een bepaling uit het 25e hoofdstuk van het boek Deuteronomium. En die bepaling is de bepaling van het zwagerhuwelijk. En dan wordt het even, ja, nu vraag ik iets van jullie voorstellingsvermogen. Die bepaling houdt in dat een vrouw die kinderloos is geworden, recht heeft op een zoon. Een vrouw die kinderloos is geworden, heeft recht op een zoon. En wie moet daar dan voor zorgen? Dan moet de broer van haar overleden echtgenoot voor zorgen. Die moet zijn zwagerplicht verrichten en een zoon bij de weduwe verwekken. Komt het zover, dan geldt het jongetje als zoon van de weduwe en van haar overleden man. Ja, het is een bepaling die ons wel heel erg misschien bevreemd en de wenkbrauwen doet fronsen. Maar in de cultuur waarin dat verhaal speelt, is het eigenlijk een vorm van, ja, treffende sociale wetgeving. Een zoon biedt een weduwe toekomst. Het is taak om zijn moeder te onderhouden. Onan is de aangewezen figuur om bij Tamar een zoon te verwekken. En Onan, ja, die houdt wel van een pleziertje. Hij lust er pap van. Maar wanneer het erop aankomt, weigert hij mee te werken. Tijdens de geslachtsgemeenschap gaat hij steeds over tot een handeling die naar hem is genoemd de onanie. In het noorden van het land, ik weet niet of dat die uitdrukking hier bekend is, maar in het noorden van het land wordt de onanie ook wel aangeduid als voor het zingen de kerk uitgaan. Kennen jullie die uitdrukking? Ik zie geen. Wel. Dank en sorry. Ik zie een enkele blijk van. Sorry. Ook Onan sterft. Ja. Het is een heel heftig verhaal. Ook Onan sterft. Maar Juda heeft nog een zoon die ervoor in aanmerking komt om die zwagerplicht te verrichten. En die heet Sela. Maar Sela, dat is nog een klein ventje, een ukkie op dat moment. En Juda stuurt Tamar dan terug naar haar vader. Zonder zoon, zonder garantie voor de toekomst. Wanneer Sela volwassen is, mag Tamar terugkomen. Juda lijkt Tamar verantwoordelijk te stellen voor het verlies van zijn twee oudste zoons, Er en Onan. Juda verliest niet alleen maar zijn twee oudste zoons, maar ook nog zijn vrouw Sua, die overlijdt. Na een periode van rouw herpakt hij zich. Met een paar vrienden trekt hij erop uit naar een schaapscheerdersfeest. Onderweg naar het feest treft hij een gesluierde vrouw aan en hij ziet in haar een hoer. Ze zit aan een zijweg. Om haar te kunnen benaderen moet Juda van het rechte pad afwijken. En dat doet hij. De gesluierde vrouw blijkt Tamar te zijn en Juda herkent haar, zijn eigen schoondochter, niet. Het is Tamar ter oren gekomen dat Juda in aantocht was. En ze is vast besloten om via hem haar recht op een zoon te halen. Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Juda vraagt Tamar om haar gunsten. Hij is kennelijk toe aan de troost van een schoot. Tamar stemt toe en bedenkt als prijs een geitenbokje. Omdat Juda dat niet bij zich heeft, vraagt ze om een onderpand. En Juda geeft haar dan het snoer met zijn zegel. En hij geeft haar zijn staf, en dat zijn tekenen van zijn waardigheid. Het verhaal gaat verder. En ik sla nu even enkele stappen over die jullie thuis nog eens kunnen nakijken. De zwanger geraakte Tamar confronteert Juda met het onderpand. En daarmee met het feit dat niemand anders dan hij de verwekker is van de tweeling. Die uit haar geboren zal worden. Juda herkent het onderpand. Hé, dat komt van mij. En hij zegt dan, letterlijk vertaald, zij, en hij heeft het over Tamar, zij is rechtvaardiger dan ik. In de Nieuwe Bijbelvertaling wordt dat als volgt weergegeven. Zij is onschuldig, maar ik niet. Maar dat is meer een uitleg dan een vertaling. Waar het om gaat is dat Tamar, balancerend op de rand van het toelaatbare, staat voor haar recht. En dat recht ontleent ze aan de Torah, Gods vingerwijzing naar een bevrijd bestaan, de boeken van Mozes. Nog weer terug naar de vraag, wat moet je nou met zo'n verhaal? Wat moet je nou met zo'n verhaal als Genesis 38? Om te beginnen kunnen we vaststellen dat Tamar Jezus in de genen zit. Tamar is een keten in de lijn van de geslachten die leidt naar de geboorte van de Messias. En Tamar is een belangrijke schakel. In tegenstelling tot al die mannen die alleen maar bezig zijn met verwekken, moet Tamar als vrouw tot het uiterste gaan om het leven door te geven, tot het uiterste. En zo kan ze zijn wat ze is geworden, door tot het uiterste te gaan. Een van de voormoeders van Jezus, door tot het uiterste te gaan en vast te houden aan de Torah, wordt ze een van de voormoeders van Jezus. En doordat zij dat doet, wordt de keten niet gebroken. Ook kunnen we in Tamar mensen van deze tijd herkennen. De figuur van Tamar, die ons misschien zo vreemd voorkwam, of misschien nog wel voorkomt, blijkt veel dichter bij ons te staan dan we misschien denken. De figuur blijkt veel dichter bij ons te staan dan we misschien denken. Misschien is die ons wel heel eigen. Katinka Broos, dat is een pastor in de oude wijken van Rotterdam, schrijft ergens: zoals Tamar zijn er veel mensen in onze samenleving. Ze hebben een groot overlevingsdrang, tegen elke onderdrukking in. Wellicht zijn ze niet trots op de middelen die ze hebben en gebruiken, maar zolang ze blijven opstaan, is er voor hen leven mogelijk. Zoals Tamar zijn er veel mensen, schrijft Katinka Broos. Het zijn mensen die zich aan de rand van de samenleving vinden, vooral daar. En die er daar de grenzen opzoekend, met opgeheven hoofd, het beste van proberen te maken. Ik moet even denken aan een gesprekje tussen twee minder bemiddelden dat ik een deze dagen opviel. Ze hadden het erover dat het zo koud was. Oh, wat is het koud buiten. Ik doe de verwarming aan hoor, zei de een. Nou, ik niet, want dan kan ik niet betalen, zei de ander. Waarop de een weer zei: ja, ik ook niet. Maar ja, als ik dood ga van de kou, dan kunnen ze ook niks bij me verhalen. Dus doe ik de verwarming toch maar aan. Zoals Tamar zijn er veel mensen. En vanuit hun midden komt Jezus op. Bij hen liggen zijn wortels. Behalve zoon van David en zoon van God is hij één van hen. En zijn strijd is hun niet vreemd. Dat roept de vraag op hoe het er met de kerk voor staat. Deelt ze in de strijd van mensen die zich aan de rand bevinden en die er daar het beste van proberen te maken? Of dan distantieert zij zich van hen? Paus Franciscus stelde dat het aan de kerk is, en ik citeer hem nu even, om in een revolutie van tederheid het lijdende vlees te omhelzen en nee te zeggen tegen de tirannie van de markt. Ik hoor die woorden als een profetisch geluid. Het is duidelijk dat Franciscus de kerk wil bewaren voor fixatie op de eigen organisatie, de eigen goederen, de eigen cultuur. Waar die fixatie toe kan leiden, wordt duidelijk in de Joodse wiets die ik onlangs hoorde. Een man leidt schipbreuk. Hij spoelt aan op een onbewoond eiland en daar bouwt hij als een soort van Robinson Crusoe een nieuw bestaan op. Op een dag komt er een schip langs. De man wordt opgemerkt. De kapitein gaat van boord om hem op te pikken. Wacht even, zegt de man, dan laat ik je nog even mijn eiland zien. En hij gaat de kapitein voor en hij toont hem om te beginnen het prachtige huis dat hij heeft gebouwd. Daarna laat hij hem een gebouw met een toren zien. Het is een kerk. En hij laat hem nog een gebouw met een toren zien. Weer een kerk. Verbaasd vraagt de kapitein waarom de man twee kerken heeft gebouwd. Nou, zegt die man, wijzend op de ene kerk, dat is de kerk waar ik zondags altijd heen ga. En vervolgens wijzend op de andere kerk, en dat is de kerk waar ik nooit heen ga. Het gaat Franciscus erom dat de kerk toe kan komen aan haar eigenlijke taak. En wij mogen ons door Franciscus aangesproken weten. Hij bepaalt ons bij het hart van de zaak. Dat hart heeft in Jezus Christus, onze Heer, gestalte gekregen. Toen hij werd geboren tussen het schorrimorri als vluchtelingenkind. En later omging met hoeren en tollenaren. En dat hart zal het hart van een nieuwe wereld vormen wanneer hij weer komt. Amen. Laten we danken en bidden en naar gelegenheid voor persoonlijk gebed in stilte besluiten met het Onze Vader. Trouwe God, Vader in de hemel, we danken u dat u in uw Zoon Jezus Christus komt, dat we u mogen verwachten om te delen in de strijd van mensen die er ook en juist ook aan de rand van de samenleving het beste van proberen te maken. We bidden u, geef dat we ons als gemeente van uw Zoon Jezus Christus hier niet van distancieren en dat we gerechtigheid in deze wereld nastreven. Te midden van alle onrecht waarvan we zoveel sporen zien. We bidden u, maak ons bereid om de wereld waarin we leven te willen zien zoals deze is. In haar onvolmaaktheid, onvoltooidheid en verlorenheid. maar ook als de wereld waarin wij uw komst mogen verwachten, waarin we mogen hopen en verwachten de doorbraak van het licht. Leer ons de tekenen hiervan te verstaan. We dragen onszelf met allen die ons lief en dierbaar zijn, en vooral hen die dat nu het meeste nodig hebben, waar ze zich op dit moment ook bevinden, op aan uw liefde en genade. En wij noemen in stilte nu hun namen. Samen bidden wij, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Voorafgaand aan de collecteafkondiging nog even uw aandacht voor de kaartenactie die de ZWO-commissie heeft gemaakt. Ik denk dat er straks wel een van de leden van de ZWO-commissie achter in de kerk bij de kaarten zal staan om u verder uitleg te geven. Maar het is de bedoeling dat er kaarten gestuurd worden naar de regering in principe, Tweede Kamer, om hun te confronteren met de dingen die misgaan in het opvangen van vluchtelingen. U kunt een kaart sturen naar een van de Tweede Kamerleden, zodat dat onder hun aandacht gebracht wordt. Gaan we verder met de collecte. Ja, ik heb een andere afstandsbediening vandaag voor mijn beamer. Maar of ik moet er nog een beetje aan wennen, of het werkt niet helemaal perfect. Maar misschien heeft u het al gemerkt dat het niet helemaal perfect ging. Nu de collecte. Het is voor Jong Protestants. Dat is de jongere organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. En het gaat hoe jongeren betrokken kunnen worden bij het kerstverhaal. Het kerstverhaal spelen en beleven. Welke afwegingen maakte de herbergier toen Jozef en Maria voor de deur stonden? Wat ging er om in de herders toen ze de engelen hoorden zingen? En wat dachten de wijzen toen ze de ster volgden? Met de kerstchallenge, een spel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland, kruipen jongeren in de huid van de personages uit het kerstverhaal. De kerstchallenge is een uitdaging om het kerstverhaal op een nieuwe manier te ervaren. Jongeren doen opdrachten, lossen puzzels op en verzamelen daarmee zoveel mogelijk punten. Het is eigenlijk nog een soort wedstrijdje. Naar schatting ongeveer 6000 jongeren in Nederland gaan daar dit jaar aan meedoen. Geef aan de collecte voor Jong Protestant en steun daarmee het jeugdwerk van de Protestantse Kerk in Nederland. Alvast bedankt voor uw bijdrage aan deze collecte. En de tweede collecte, niet te vergeten, de collecte voor ons eigen college van kerkrentmeesters, voor het kerkrentmeesterschap, om te zorgen dat we hier in Oostburg gewoon ook een kerkdienst kunnen beleven. Weliswaar niet in de huid van, maar toch een kerkdienst. Beide collecten van harte bij u aanbevolen. De beide collectezakken staan in het rekje. Als u naar buiten gaat, kunt u daar uw gave in geven. Bedankt.
Ja, laten we dan ons slotlied zingen, lied 441, vers 1, 6 en 10. Dat is een lied met het oog op kerst alvast. Allen groot en klein heen in vrede met de zegen van onze Heer om tot zegen te zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u en met jullie allen.